Vanavond nemen wij een grote sprong, want het was langzamerhand niet meer de bedoeling om alle getallen die we onderweg tegenkomen ook daadwerkelijk te bespreken, zodat er overblijft dat we ons bezighouden met wat meer voor de hand liggende getallen uit de Bijbel. En vanavond spring ik dan meteen door naar getal 30. Sommigen zouden zeggen, daar heb je 26 over geslagen, hè? Dat ligt voor de hand. Maar ik heb voor u gekeken hoe vaak bepaalde getallen voorkomen, want ik moet dan toch een keuze maken. En ik heb precies één schriftplaats in de Bijbel gevonden waar het getal 26 genoemd wordt. Het leek me toch een beetje erg weinig om er dan verder dieper op in te gaan. En verder is het natuurlijk inmiddels jaren geleden dat wij ons bezig gehouden hebben met het getal 1. Dat was lang terug. Toen zat je hier ook trouwens. Waar we getal 1 en van die 1 kwamen we ook meteen bij de 26 terecht. Omdat het getal 26 feitelijk de weergave is van de naam van Jehovah. Het levert de getalswaarde op van 26. Maar daar zouden wij het niet over hebben, zei ik. Vanavond ga ik toch betrekkelijk systematisch door naar het getal 30. In de eerste plaats omdat het een heel getal is en ook weergegeven wordt door 1 Hebreeuwse letter. Dus het is toch een beetje voor de hand liggend getal. Aan de andere kant kennen wij de 30 natuurlijk uit het Matthäus-evangelie. Daar blader ik dus meteen maar weer even naartoe. Matthäus 27 namelijk. Matthäus 27, waar ik dan namelijk lees meteen vanaf vers 1... En waar gezegd wordt, als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbende, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de 30 zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende, ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? Gij mocht toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verworfde zichzelf. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden, het is niet geoorloofd dezelfde in de offerkist te leggen, terwijl het in prijs des bloeds is. En tezamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmee de akker des pottenbakkers tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds tot op de huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, en ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben, en hebben dezelfde gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. Tot zover. En hier komen we dus inderdaad op opmerkelijke wijze die 30 tegen, als aanduiding van de bekende 30 zilverlingen die Judas ontving ooit voor het feit dat hij de Heer Jezus verriet. En als je het algemeen mensen zou vragen, als ze getal 30 in de Bijbel kennen, dan zullen ze waarschijnlijk verwijzen naar deze gebeurtenissen. Dus het meest bekende. En daarna, ik moet u zeggen, als daarna weer gevraagd wordt, noem nog eens een 30 in de Bijbel, dan komen wij uiteraard terecht bij Jozef en bij David en bij de Heer Jezus. Omdat van hen alle drie, dat is ook algemeen bekend denk ik, van hen alle drie gezegd werd of wordt dat zij 30 jaar oud zijn wanneer zij, laten we zeggen, verheerlijkt worden. Daar komt het ongeveer op neer, hè. Dat zijn zo de bekendste schriftplaatsen. Er zijn er natuurlijk veel meer, maar ik moet erbij zeggen, er zijn heel wat schriftplaatsen waar het 30 voorkomt, maar het is in bijna alle gevallen in een opsomming. Dat wil zeggen, die zus, die zoveel, en die zoveel, en die zoveel. En daar hebben wij in de praktijk niet zo geweldig veel aan. Dat wil zeggen, dat is niet erg illustratief voor de betekenis van het getal. Dat wil zeggen, dat is uit de context daar ook op geen enkele wijze te halen. En dat is ook de reden waarom ik die schriftplaatsen ook niet speciaal zal noemen. Trouwens, iedereen kan ze vinden met behulp van een concordantie. Dus dat levert verder geen enkel probleem op. Ik denk dat het verstandig is eerst even stil te staan bij de 30 als zodanig. Het getal als zodanig in de Bijbel. En dan komen we inderdaad helemaal terug bij het Hebreeuws. Blijkt namelijk dat het getal 30 geschreven wordt door één letter. Dat wil zeggen één letter, namelijk onze Nederlandse letter L. En in het Hebreeuws is dat dan de lamet. Lamet. Daar kun je altijd op kiezen, denk ik, hoe je die klem dan legt. Lamet moet je zeggen. Als het maar exotisch klinkt, dan is het goed, hè, geloof ik. Hè? Ja? Oh, interessant. Lamet, dus. Goed. Nou, dus ik zal proberen te onthouden, zuster. De Lamet, dus de letter Lamet, de letter L, met een getalswaarde van 30. Daar zijn we bovendien nog niet mee, want er blijkt dat die ene letter ook zelfs een heel woord voorstelt. Bij gelegenheid. Niet het woord Lamet bedoel ik, maar ik bedoel alleen de letter L. Het heel begrip zit daar aan vast. Het functioneert namelijk weliswaar in het Hebreeuws niet als los woord, maar als wij het vertalen naar het Nederlands wordt het wel degelijk een los woord. Dan is die Lamet namelijk een voorzetsel. Daar komt het op neer. Dat wil zeggen, die letter Lamet, die letter L, kan gekoppeld worden aan het een of andere woord wat er dan op volgt. En die voorgaande lamet, die voorgaande elf, fungeert dan als voorzetsel. Daar komt het op neer. En het voorzetsel is duidelijk genoeg, want dat geeft namelijk richting aan. Dat wil zeggen, dichterbij komt ons Nederlandse voorzetsel naar. Dus ik noem zomaar uit mijn hoofd een voorbeeld. Hè. Als je die L zou koppelen aan het woord voor huis, dan staat er ineens naar huis. Dat is het ongeveer, hè, om het maar eenvoudig te houden. Dat wil zeggen, het geeft richting aan, of eventueel beweging. Maar waar het om gaat is dat het een beweging, een richting is naar iets toe. De 30, de lamet, leidt dus ergens naartoe, is de gedachte. Het brengt ons ergens. In het Grieks komt het best overeen, denk ik, met het voorzetsel ijs. En dat wordt vertaald met tot. Of naar, soms met in, maar dan licht ik het altijd toe. Dan zeg ik, nou ja, dat zou het Engelse into moeten zijn. Namelijk er naartoe en erin, of tot in iets. Maar het drukt in ieder geval beweging uit. En een duidelijk gerichte beweging, dat is waar het om gaat. Het was Gesenius trouwens, die zei dat het overeenkomt met het Griekse ijs. Ergens naartoe. Maar verder zijn er veel vertalingen van het begrip mogelijk. Het wordt vertaald met betrekking tot. Dat drukt ook richting uit immers. Legt relatie van het een met het ander. Dit met betrekking tot dat. Dat legt zo de verbinding. Het drukt dus op een verbinding die gelegd wordt. Het wordt vertaald met naar, maar dat zei ik al. Maar naar in het Nederlands is ook bijvoorbeeld in de Bijbel heel vaak in overeenstemming met. En in overeenstemming met, dat is hetzelfde als met betrekking tot. Niet helemaal hetzelfde, maar het gaat erom dat verband gelegd wordt tussen het een en het ander. Wat ik me zeggen wil, is dat het woord inderdaad ergens heen leidt, naar iets of iemand, of eventueel naar een of ander doel. Het leidt naar een bepaald doel. En het woord kan zelfs uitdrukken dat onze gedachten naar een andere geleid worden, zal ik maar zeggen. Het geeft beweging en daarmee richting aan. Het wordt zelfs vertaald met ten behoeve van. Of gewoon voor in het Nederlands, maar het is ook ten behoeve van in vele gevallen. Het dus, drukt dus beweging uit naar iets toe. Dat is de belangrijkste betekenis die achter die letter schuilt, wanneer die letter gebruikt wordt inderdaad als voorzetsel. Nou, dat is wat de letter betreft. De naam van de letter, Lamet, betekent uiteraard ook wat. Het is tamelijk bekend, ook bij velen van u denk ik, dat volgens bepaalde bronnen Lamet zou betekenen een prikstok. Dat wil zeggen een stok om de ossen te prikken, niet om de slee vooruit te duwen, maar om een prikstok, of bestaat het niet meer? Een prikslee? Nee. Nee? Ja, die stokjes zo. Die waren wat kleiner dan die van de skier. Dat heet hem weer anders, geloof ik trouwens. Maar een prikstok zegt men dan. Maar er wordt mee bedoeld een stok om de os in zijn achterkant te prikken, opdat hij naar de voorkant zich in beweging zou zetten. Dat is ongeveer de gedachte. Ik geloof dat bij een varken net andersom gaat. Hè? Dan prik je hem in zijn achterkant en dan loopt hij achteruit, geloof ik, toch? Zo is het, hè? Ik heb trouwens in zijn Volkswagen gehad, maar... Oh, nou ja, laat ik dat niet van zeggen. Dat heeft er ook weer niet mee te maken, hè? Maar de Lamed, daarvan wordt dan gezegd, dat is de Joodse bronnen die dat zeggen, hè? Eigenlijk, de Joodse overlevering, die zeggen het is een prikstok, een stok waarmee de os, het dier in het algemeen, maar in het bijzonder de os, in beweging gezet wordt, in een bepaalde richting, uiteraard. Dat kan wel zijn, maar voor zover ik dat heb kunnen nakijken, klopt dat niet helemaal, want dat woord is niet Lamed, maar dan komt er nog weer een meem voor. Dan wordt het Malmat, als ik het goed begrepen heb. Malmat, met een D aan tent. Dus het klopt niet helemaal. De ene keer dat die prikstok in de Bijbel genoemd wordt, letterlijk dus, is het niet Lamed, maar Malmat. Dus dat is niet helemaal correct. Maar men haast zich vervolgens wel te verklaren dat Malmat van diezelfde wortel, heet het dan, is afgeleid. Dat wil zeggen, dat verband met die prikstok, of met die letter Lamed, is er wel. Bovendien andere wijzen erop dat de oude schrijfwijze, dat bedoel ik niet de gewone Hebreeuwse, maar de oud-Hebreeuwse schrijfwijze, de Phoenicische noemt men dat ook wel, daarin wordt die L inderdaad als een prikstok, als een stokje met een haak eraan uitgebeeld. En wat zeg ik toch interessant, hè? In het Nederlands is dat ook zo, is het ook een stokje met een haak eraan. Toch? Om de os te prikken, zodat... Er zit wel het een en ander achter natuurlijk. Maar het woord Lamed betekent die prikstok. Hoewel het woord voor die prikstok daarvan afgeleid is. Ik kom er nog wel op terug, denk ik. Maar het woord Lamed als werkwoord, Lamad is het dan, heeft de betekenis van tuchtigen. Dat is de meest normale vertaling die er is. Het werkwoord Lamed of Lamad is dan tuchtigen. Maar daarbij wordt wel degelijk aan een stok gedacht. Toch? Want tuchtigen komt overeen met roede slaan. Dat heb ik eens nagevraagd bij de kinderbescherming, maar die wisten nergens van. De Raad van de Kinderbescherming. Dus vooruit maar. Maar we houden het toch maar op, hè? Tuchtigen, de roede gebruiken is de betekenis dan feitelijk. Maar daar vind je dus wel degelijk die stok in terug. Maar er moet, ik moet in de eerste plaats zeggen dat tuchtigen of slaan met een roede in de Bijbel het meest gebruikt wordt in verband met dieren. In verband met mensen ook wel trouwens hoor. Maar dan wordt het zo niet vertaald. Dan wordt het vertaald met oefenen. Trainen in gewoon Nederlands. Of is dat geen Nederlands? Trainen, oefenen. Maar het komt op hetzelfde neer. Dan heeft men geoefende krijgslieden of zoiets. Hè? Daar wordt in de Bijbel over gesproken. Die zijn dan geoefend, getuchtigd. Maar dat werkwoord is dan inderdaad Lamad. Maar ik hoop dat u de betekenis meteen oppakt. Waar het om gaat is dat of mensen, dieren of dieren getuchtigd worden, dan is dat om zij ergens te krijgen. Om namelijk een bepaald doel te bereiken, vanzelfsprekend. Of om de meest letterlijke zin, om het beest van A naar B te krijgen. Langs, als het even kan, de kortste weg. Is de gedachte. Dus toch, de prikstok komt weer om de hoek. Maar de mooiste vertaling, de meest algemene trouwens, is gewoon die van iemand iets leren. Lamed, Lamad, als werkwoord. Iemand iets leren. Zo is het dan ook gewoonlijk vertaald. Hoewel de eigenlijke betekenis is iemand of iets ergens aan wennen. Leren, niet via de, langs de intellectuele weg, om zo te zeggen, maar langs de... proefondervindelijke weg, langs de weg van de ervaring. En in de praktijk worden dieren ook inderdaad zo opgevoed. Nee, dieren, zei ik, worden zo opgevoed. Dat wil zeggen, als ze iets verkeerd doen, krijgen ze mep. En als ze elke keer hetzelfde verkeerd in dezelfde mep krijgen, dan zullen ze daar nou wel laten om het... om dat zo verkeerd te blijven doen. Dat wil zeggen, ze worden eraan gewend om bepaalde dingen te doen en ze worden gewend om bepaalde dingen te laten. Dat is dus inderdaad leren, maar op de praktische manier. En u weet hoe dat gaat, hè? Dus de gewoon theoretische manier van het wat wij onderwijs noemen niet werkt, dan is altijd nog de praktische manier. Het groot worden met vallen en opstaan heet dat, geloof ik, hè? Wat schade en schande wijs worden is trouwens, denk ik, de betere uitdrukking in dit verband. Hè? Maar dat is de betekenis van lamat. Iemand of iets ergens aan wennen, iemand oefenen of geoefend worden, iemand tuchtigen. Maar in het algemeen gewoon is de betekenis iemand ergens brengen. En inderdaad, door oefening, door de praktijk. Een heel praktische zaak. Dus inderdaad, lamat of lamet, de prikstok, dan wel dit werkwoord, leidt ergens naartoe, naar een gesteld doel. En op een tamelijk praktische weg, hè? Met schade en schande dus.
Oh, ja. El is toch ook God?
Ja, het woord El. Maar dat schrijf je dan weer met een alef en een lamet. Een 1 en een 30 zeggen we dan, hè? En ik had het nou gewoon over de letter L, gewoon de 30 als zodanig. En dat klopt natuurlijk ook, dat hangt natuurlijk wel met elkaar samen. Omdat God natuurlijk ook een doel heeft wat hij zich gesteld heeft. En dat doel ook daadwerkelijk bereiken zal. Hè? De schepping bij dat doel brengt. Maar dat is natuurlijk nogal afgeleide filosofie. Hè? Maar waar het om gaat is dus dat de lamet en ook het woord lamet of lamat inderdaad duidt op het brengen naar een gesteld doel. En ik noemde nou net het werkwoord lamat en het zelfstandig naamwoord heb ik al gezegd. Dat kennen we echt alleen in de vorm van malmat, namelijk de ossenprikstok uit Richteren 3 vers 31. Meer niet, het is maar één schriftplaats. Dus in de overlevering, de Joodse overlevering, wordt er een heel verhaal van gemaakt. Dat is waar, maar in de Bijbel kom je het eigenlijk niet tegen. En bovendien, ik heb het altijd nogal duister gevonden. Ossenprikstok. Ja, het zal wel. Maar wat het werkelijk voorstelt, is inderdaad de weg naar het gestelde doel. Dat brengt ons tegelijk bij de werkelijke oorsprong van die 30. Want de oorsprong van die 30 ligt er natuurlijk in de 3. Eigenlijk, ik ben altijd geneigd te zeggen, als ik er niet op in wil gaan, ben ik geneigd te zeggen, nou ja, 30, zeg maar een 3. Die 0, die rekenen we voor de gelegenheid even niet dan. Want dat is het. Want wat is de 3 ook alweer? De belofte. Nou, daar gaat het om. En 30 is dus eigenlijk ook gewoon de belofte. Of niet? Het duidt er gewoon op dat ergens in de toekomst, voor de toekomst bedoel ik, iets beloofd is. In de toekomst zal men iets bereiken, zal er iets zijn en men zal daar komen. Dat is immers de belofte die gedaan is. Want nu de 30 spreekt over precies hetzelfde, maar op een wat meer praktische manier. Het is nog een hoger getal natuurlijk, dus het spreekt uiteraard meer over het uitgewerkte principe van de 3. En die uitwerking is dat God inderdaad dat doel ook zal bereiken. En dat hij eventueel de mens die daarvoor in aanmerking komt uiteraard ook bij dat doel zal brengen. En dat is waar het om gaat. 30 leidt dus inderdaad naar het gestelde doel toe. En dat heeft te maken met laten we zeggen, oefening, met tuchtiging, kastijding of hoe het maar heten mag. Want er is inderdaad wat opvoeding bij nodig om de mens, dan wel de schepping, te brengen tot het doel wat gesteld is, dan wel te brengen bij de vervulling van de belofte. Daar gaat het maar om. Neem je alleen maar de geschiedenis van Israël, die immers als voorbeeld dient voor alle Bijbelse waarheden, dat kan niet missen. Dan vinden we in de geschiedenis van Israël dat aan Israël al heel vroeg beloften gedaan zijn. Eigenlijk al in de dagen van Abraham natuurlijk, hè, als je dat dan zo zeggen mag. En anders, als u zegt, maar Israël ontstond toch pas onder Mozes, dan zeg ik, nou ja, dan werden die beloften aan Mozes gedaan. Iemand die uit uw lijf zal voortkomen enzovoorts. Nee, iemand als u, niet die uit uw lijf zal voortkomen, maar een profeet als u, een profeet als Mozes zou verschijnen, naar die zou men horen enzovoorts. En via Mozes, en dus ook aan Mozes, werd bekendgemaakt welke bijzondere weg van kastijding, dan wel tuchtiging, Israël zou moeten gaan alvorens het volk inderdaad de beloofde zegening zou beërven. Ja, dat is het verhaal. Zodat je gewoon kunt zeggen, in de schrift leidt de 30 altijd naar de vervulling van de belofte. Het is niet het punt, niet de vervulling aan zich, maar het spreekt over de weg daarnaartoe. En als dus ergens in de Bijbel die volle 30 genoemd wordt, dan duidt het op het moment inderdaad dat die weg afgelegd is. Dat men gewend is, dat men onderwezen is, of hoe het maar heten mag, dat men getuchtigd is enzovoorts. En je zoekt het woord tuchtigen eens op in het Oude Testament in het bijzonder. Het Nieuwe mag ook, maar het is iets ingewikkelder. Maar je zoekt het op in het Oude Testament, je zult zien dat het daarover gaat. Dat Israël getuchtigd wordt, opdat het inderdaad uiteindelijk het beloofde koninkrijk zou ontvangen. Dat is ongeveer de gedachte. En als je zegt, dan is Israël die os die inderdaad geprikt wordt met de prikstok. Dan zeg ik, ja, zo ligt het ongeveer wel, ja. Dat is de 30. Dat is ook de betekenis van de 30 in Matteüs 27. Alleen dat is ongeveer de laatste keer dat die 30 in de Bijbel genoemd wordt. En dat maakt het er niet eenvoudiger op. Men wordt gewoon geacht om de betekenis van dat getal eerst te kennen. Want ik moet u zeggen, als u de 30 voor het eerst tegenkomt in Matteüs 27, of er net aan voorafgaand, als Petrus die 30 zilverlingen ontvangt in Matteüs 26 dan dus, dan is het een beetje te laat. Hè? Ik bedoel, dan begrijp je toch niet meer waar het werkelijk over gaat. Want wat is dan die 30? Dat wordt heel moeilijk, denk ik. Dan moet je er maar wat van maken. Nee, het gaat erom dat juist als die 30 zilverlingen betaald worden, dat dan de vervulling van de belofte zou moeten zijn. Mede, omdat het natuurlijk rechtstreeks samenhangt met de persoon van de Heer Jezus, die immers de middelaar zou zijn van het nieuwe verbond. En die de vervulling zou brengen van alle beloften. Denk daarbij in het bijzonder natuurlijk aan de aardige uitspraak overigens, waar ik nog nooit eens helemaal over uitgepraat ben geraakt. De uitspraak in Handelingen 13 namelijk, waar de apostel Paulus in vers 32... zegt, Handelingen 13 vers 32... en wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. En dan zegt hij, dat staat ook in Psalm 2, want daar staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En er wordt dus gezegd, inderdaad, dat God de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt en daarmee de vervulling gebracht heeft van de belofte die tot de vaderen geschied is. Zodat inderdaad de beloften vervuld worden door de Heer Jezus Christus, uiteraard, maar ik dacht dat dat wel een vanzelfsprekende zaak was langzamerhand. En 30 wordt beschouwd, in ieder geval in Matteüs, als de prijs op het leven van de Heer Jezus. Als je het gewoon wat heel algemeen zegt dan, hè? Gewoon tegen de historische achtergrond. Maar dat betekent juist dat het de vervulling van deze beloften uit het Oude Testament zou moeten brengen. Dat brengt het ook, maar niet voor Judas, maar wel voor de vreemdelingen. Maar daar heb ik straks nog wel eens een keer over, hè? Want dat is waar het eigenlijk om gaat, hè? Wat er met die 30 gebeurt. Mag dan de prijs zijn van de Heer Jezus? De Heer Jezus wordt dus beschouwd als een 30. Als degene die getuchtigd is geworden, want dat is inderdaad zo. Degene die tot zoonschap gebracht is door tuchtiging, zeker wel. Dus Hebreeën 5 eigenlijk, hè? Maar de vraag is wat er verder met die 30 zilverlingen eigenlijk gebeurt. Want ze waren de prijs voor de Heer, en ze worden dus met de Heer Jezus geïdentificeerd. Die 30 zilverlingen zijn eigenlijk de Heer Jezus, dat moet je eigenlijk zo zeggen, hè? Het is eigenlijk Christus. Maar het wordt gegeven aan Judas. Die wil het niet hebben, die kan het niet hebben. En dus komt het ergens anders terecht. En daar zitten we natuurlijk midden in de nieuwtestamentische waarheid. En dat is de bedoeling van de vermelding van die 30 zilverlingen natuurlijk hier in Matteüs, maar zelfs al in het Oude Testament. Nou goed, daar kom ik later nog wel even op terug. Want het lijkt me goed eerst even terug te gaan helemaal naar Genesis. Genesis 41 is dat. Genesis 41, waar de grote ommekeer plaatsvindt in het leven van Jozef. En ik moet er eigenlijk bij zeggen, meteen dat, maar dan hou ik het maar weer wat eenvoudig dan, dat Jozef in ieder geval een type is van de Heer Jezus zelf. die immers op een of andere wijze de zoon van Jozef was. Een andere Jozef. Hè? Natuurlijk. Maar Jozef is in ieder geval een type van de Heer Jezus. Dat is maar waar het om gaat. En in die geschiedenis van Jozef vinden we eerst inderdaad dat hij een lange weg doormaakt. Of je dan moet zeggen dat het een weg van tuchtiging is, weet ik niet. Maar in de praktijk blijkt het wel te zijn, blijkt het dat te zijn. Want inderdaad, de man moet onderweg het een en ander leren. Dat lijkt me ook wel een duidelijke geschiedenis. En het duurt ook inderdaad bepaald lang voordat eindelijk aan hem vervuld wordt wat wel degelijk aan hem beloofd was. Want er is het een en ander aan hem beloofd, 13 jaar tevoren. Dat was in Genesis 37 zelfs. Dus de Bijbel is nog niet ingereden, ik slaap moeilijk om. Maar goed, Genesis 37... In de dromen van Jozef immers, waar die we heel kort geleden besproken hebben, dus ik zal er nou niet meer uitgebreid op ingaan. Maar in de dromen van Jozef, waarin in ieder geval aan hem en daarna aan zijn broers bekendgemaakt wordt, dat Jozef inderdaad zou heersen over de hele misbogen, zeg ik dan altijd. Over de hele familie dus, hè. Sommigen denken dat het een lelijk woord is. Ik heb er wel een heel lelijke commentaar op gehad. Maar misbogen betekent gewoon familie. Er is niks bijzonders mee. Hè? Dus hij zou inderdaad heersen over de hele familie. Was hem aangekondigd. En in plaats van dat schijnt te gaan gebeuren, gebeurt er heel wat anders. De man wordt inderdaad gevangen genomen. Eigenlijk gedood. Bij gelijkenis. Om de term uit Hebreeën 11 dan maar aan te halen. Bij gelijkenis. Hè? Hij wordt gedood. Hij wordt verkocht. Hij wordt gedeporteerd. Raakt dus in ballingschap. Daar kun je het op zeggen. Vervolgens wordt hij vals beschuldigd. Enzovoorts. En vervolgens komt hij in de gevangenis terecht. Waar hij nogal wat jaren doorbracht. Vervolgens wordt hij vergeten. Om eens een paar dingen te noemen. Want er overkomt hem nogal wat. Hè? En al die tijd moet de man toch ook hebben gedacht aan de vreugde die hem voorgesteld was. Of niet? Dat moet toch, hè? Hij moet toch altijd nog eens gedacht hebben aan die merkwaardige dromen die hij gehad had. Hij moet dus ook, als hij daarin geloofd heeft, en je mag aannemen dat het zo is, inderdaad vooruitgezien hebben naar de vervulling van die droom. Hij zal ook wel gedacht hebben, hoe dat moet gaan weet ik niet. Maar hij had natuurlijk een mooi voorbeeld aan Abraham, die tegen hoop op hoop geloofd heeft, populair gezegd dan maar weer nu verder, dat God de beloften die aan hem gedaan waren vervullen zou. En hij heeft zijn eigen lichaam niet aangemerkt en dat soort zaken. Dat zijn de uitspraken in Romeinen 4 over de situatie van Abraham. Die geloofde en wat hij geloofde, wel, hij geloofde in de beloften die aan hem gedaan waren. En dus geloofde hij in opstanding uit de dood, want daar kwam het in de praktijk op neer. Dat is nu nog zo natuurlijk. Dus wij geloven in de beloften die God gedaan heeft, geloven wij inderdaad in opstanding uit de dood. In die van Christus. En we geloven in onze eigen opstanding, vervolgens dus ook. Ten slotte zijn we wedergeboren, tot een levende hoop overigens. En we zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. En als het een niet waar is, is het ander ook niet waar. Dus geloof in de beloften Gods, waarvan naar de mens gesproken niet verwacht kon worden dat het ooit vervuld zou worden. Maar het zal wel gebeuren. En dat is wat met Jozef gebeurd is. Hij heeft, ik zou bijna zeggen, hij heeft gehoorzaamheid, geloof is dat, hè. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En daar kun je nog bijlezen, hoewel hij de zoon was. Dat stond er ook nog, hè, in Hebreeën 5. Over de Heer. Dat hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft, geloof geleerd heeft dus, uit hetgeen hij heeft geleden. Het is een tamelijk voor de hand liggende gedachte, namelijk dat dat uit dat lijden, door dat lijden, iemand leert om te geloven, om zijn vertrouwen te stellen op God. Er blijft immers niks anders over om op te vertrouwen. Zo zit dat gewoon, hè? Als u nou echt wil weten hoe dat zit met waarom een gelovige, want over de wereld praat ik niet, maar waarom een gelovige wellicht zoveel moet lijden. Ik zeg niet dat hij dat moet. Maar waarom het zo is waarom dat vaak gebeurt, wat daar de zin van is, enzovoorts, dan moet ik u zeggen, nou, de zin ervan is dat hij daardoor leert geloven. Ja, ongetwijfeld, je kan me zeggen wat je wil, maar ongetwijfeld meer dan degene die daar niet doorheen gaat. Toch? Ja, als het niet echt tegen zit, dan is die belofte leuk op de achtergrond. Ik bedoel, ja, dat komt ook nog een keer. Leuk, hè? Dat hebben we nog te goed. Ja, vanzelfsprekend. Moeilijker wordt het wanneer we het moeilijk krijgen. En dan te leren, dan geloven, ja, dat is waar het om gaat, hè? Onder de beroerde omstandigheden de verwachting te stellen op de Heer die gesproken heeft. Dat is wat van de Heer Jezus zelf gezegd wordt, dat hij dat geleerd heeft. En daar wordt uitdrukkelijk, dat is in Hebreeën 5 namelijk, maar er wordt uitdrukkelijk bij verteld dat hij op grond daarvan, op grond van wat hij geleerd heeft, op grond dus van deze praktische lering, oefening, weet je wel, lamaat is dat toch? Hè? Op grond van deze praktische levenservaring die hij opdeed, en op grond van dat hij zo heeft leren wennen aan het geloven, om zo te zeggen, hè? Dat je alle dagen, nou ja, geen andere hoop hebt dan dat, op grond daarvan werd hij tot zoon aangesteld. En het volgende vers zegt dat hij op grond daarvan geworden is tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor ieder die hem gehoorzaam is. Voor ieder die in hem gelooft. Dat is de gedachtegang. Een heel simpele zaak waarbij dus inderdaad een mens in het algemeen en de Heer Jezus in het bijzonder leerde geloven. Leerde vertrouwen op wat God gesproken heeft. Dat was dan Hebreeën 5, maar u kent alle natuurlijk Hebreeën 12... waar gezegd wordt dat wij zo'nzelfde soort weg, loopbaan, of hoe het maar heten mag, te lopen hebben. En dat we er het beste aan doen daarbij ons voorbeeld te nemen aan al die oud-testamentische gelovigen natuurlijk, maar in de eerste plaats, in de hoogste plaats, ons voorbeeld te nemen aan de Heer Jezus zelf, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen, een schande vraagt. En die inderdaad inmiddels gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dat is de gedachtegang. En de weg daarnaartoe is die 30. Is dat onderwijs, die praktische levenservaring, de praktische oefening, terwijl daarna staat de 3, de belofte namelijk, waarin men zou geloven dat God die belofte ook daadwerkelijk zou vervullen. De 3 is dus de belofte en de 30 leidt naar de vervulling van de belofte, is de gedachte. Maar hier in Jozef, een van de mooiste, en ik ben eigenlijk geneigd te zeggen, een van de meest veelzijdige typen van Christus, komt hetzelfde tot uitdrukking, ik zeg veelzijdig, omdat terwijl ik zeg, Jozef is een type van Christus, ik denk, ik erbij denk, en van dat, en van zus, en van zo, en een heel complex van bijbelse waarheden erbij, hè, wat daar allemaal aan vastzit. Dat is lang niet bij alle typen zo, maar sommige zijn echt bijzonder veelomvattend, en dat is bij Jozef zeker het geval. Maar niettemin, de man, Jozef, die ging inderdaad deze weg, waarover ik verder dan niks zal zeggen. Maar na een verloop van vele jaren, waarin hij, denk ik, geloof heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, komen wij terecht in Genesis 41 bij de bekende dromen waar we kort geleden over gesproken hebben. De dromen namelijk van Farao, van Egypte, waarna Jozef, zoals bekend, dromen uitlegt. Leuk, het verhaal van Jozef begint inderdaad bij 2 dromen. Die spreken over zijn eigen koningschap. En wanneer die dromen vervuld gaan worden, gebeurt dat naar aanleiding van 2 dromen van Nebukadnezar, de hoogste koning. In die dagen, zal ik maar zeggen, hè? In de dagen van Jozef, de koning van Egypte. En het resultaat daarvan vinden we vanaf vers 37, dat is namelijk de verhoging van Jozef. Jozef die gezet wordt aan de rechterhand van Farao in Egypte. Ik geloof dat het mijn eigen woorden zijn nu, maar ze zijn ergens aan ontleend natuurlijk, hè. Hij werd gezet naast Farao en in de praktijk blijkt zelfs dat hij in sommige opzichten een positie innam hoger dan Farao. Want hij wordt zelfs genoemd Farao's vader. Ik weet niet zo gauw waar dat staat. Ik heb een nieuwe Bijbel, jongens. Er staat geen enkele onderstreping in. Hij is compleet blanco, behalve de zwarte gedrukte lettertjes. Kijk, zie je wel, ik wist het wel. Er is vast wel iemand die dat meteen zegt, hè. Wat zei je, Genesis 45 vers? Ja, waar Jozef spreekt tot zijn broers. En hij zegt in Genesis 45, vers 8... Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf... die mij tot Farao's vader gesteld heeft. God heeft mij tot Farao's vader gesteld. Als er nou gestaan had tot Farao's zoon... dan hadden we dat waarschijnlijk, hopelijk, meteen begrepen. Namelijk Farao's erfgenaam of... min of meer zijn bouwer, zal ik maar zeggen. Dat was hij ook in de praktijk. Maar hij wordt zelfs tot Farao's vader gesteld. Dat betekent in de praktijk dat de zegeningen van Farao afkomstig waren van Jozef. Terwijl wij natuurlijk aanvankelijk gewoon lezen dat Jozef gezegend wordt door Farao. Maar het zal blijken, in ieder geval blijkt het uit de volgende hoofdstukken, dat Farao gezegend wordt door Jozef. Want God zegent Jozef... En daardoor wordt Farao gezegend. En in die zin is Jozef dus Farao's vader. Je kent het trouwens nog zo weinig, die kwam ik laatst tegen. Dat ging over Naaman. De krijgsoverste van de koning van Syrië. Naaman, u weet wel, de Melaatse die genezen werd enzovoorts. En er staat er zo fijntjes bij in de inleiding van die geschiedenis. Dat God aan de Syriërs de overwinning had gegeven op hun vijanden door Naaman. Dat wil zeggen, vanwege Naaman. Naaman werd beschouwd als gelovige op een of andere manier. God zegende Naaman, dat blijkt ook wel trouwens. En daardoor werden de Syriërs gezegend en die kregen de overwinning van op hun vijanden. Niet ter wille van de Syriërs, maar ter wille van Naaman. Zo gaat dat. We vinden trouwens parallellen genoeg van dat soort zaken, waarbij God een gelovige zegent en daardoor anderen dus ook. Wat dacht je van 1 Korinthe 7... over dat ongelovige kinderen geheiligd zijn. Of in ieder geval kinderen, ik mag niet zeggen ongelovigen. Ik bedoelde te zeggen dat kinderen geheiligd zijn in de gelovige ouders... en dat de ongelovige echtgenoot gezegend wordt in de gelovige echtgenoot. Haakje open, M, schuine streep, V, haakje sluiten. Hè? Ja, sterretje, ja, voor de zekerheid, hè? Ja, dat is de computerman natuurlijk, hè? Alles met een sterretje erachter, voor de zekerheid. Nou goed, maar zoiets, hè. God zegent de een en daardoor wordt de ander gezegend. Dat gaat nou eenmaal zo, hè. En dat is hier in Genesis ook zo. God zegent Jozef en daarmee Farao. Zodat in de praktijk, dus zodat officieel weliswaar, historisch, Jozef stond onder de Farao. Maar in de praktijk en van God uitgezien stond Jozef zelfs boven de Farao. De volgende hoofdstukken illustreren dat ook. Als je tenminste puur even het historisch verslag leest. Want er blijkt dat Jozef ervoor zorgt dat heel Egypte, heel het land van Egypte, het persoonlijk bezit wordt van de Farao. Al het land komt aan Farao, behalve het land van de priesters. Ja, maar goed, daar ga ik dus allemaal niet op in. Want dan kom ik weer in die typologie van die geschiedenis terecht. En dat was niet de bedoeling. Maar waar het maar om gaat is dat Jozef inderdaad zou heersen. Niet alleen over zijn broeders kennelijk. Want dat lees je eerst in Genesis 37 natuurlijk. Hij zou heersen over zijn broeders. Maar hij zou zelfs heersen over de hele wereld feitelijk. Hè? Want Egypte was het toenmalige wereldrijk. Zodat je maar beziet dat als het over Israël gezegd wordt. Dat het dan altijd nog verder strekt dan alleen Israël. Net zo goed als dat de uiteindelijke koning over Israël, namelijk de Heer Jezus Christus, niet alleen heerst over Israël, maar ook over alle volkeren. Zelfs over de hele schepping. Gaat er altijd ver buiten. En in Abraham zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden, en niet alleen die geslachten die uit zijn lijf voortkomen zouden, enzovoorts. Hè? Het loopt altijd nog breder. Dat is hier ook zo. Maar waar het maar om gaat is dat Jozef inderdaad bestemd was voor deze hoge positie. Dat hij er weliswaar lang op heeft moeten wachten. Dat uit het oogpunt van carrièreplanning hij de dingen dus volkomen verkeerd had aangepakt. Want als je koning wil worden moet je toch redelijk diplomatiek zijn. Als je wat hoger op wil komen op de maatschappelijke ladder, zeggen we altijd, dan moet je in ieder geval diplomatiek zijn. Je kan trouwens het beste onder ons, ik kan het beste die ladder gewoon plat neerleggen. Is te moeilijk. Hè? Ja. Nou ja, heb je dat nooit gemerkt? Dan moet je eens opletten in onze westerse samenleving in elk geval. Hè? Er was oorspronkelijk altijd een hiërarchie. Het was moeilijk om naar boven te klimmen. Wat men gedaan heeft is alles nivelleren. Men heeft een ladder plat neergelegd. Zodat nou iedereen die zijn ellebogen gebruiken kan aan de top van die ladder kan komen. Daar hoeft hij niet goed voor te kunnen klimmen, zal ik maar zeggen. Het scheelt veel, hoeft hij zijn eigen gewicht ook niet mee naar boven te zeulen. Maar goed, laten we het daar maar bij laten. Maar waar het om gaat is, als men hoger op wil komen, moet men diplomatiek zijn. Nou, dat was Jozef dus absoluut niet. Hij heeft zelfs door degene die de Bijbel wat ethisch benaderen een slechte reputatie gekregen, omdat hij zo arrogant en hooghartig die dromen die hij gehad had vertelde aan zijn broers. Dat is zo, hè? Ja, hij heeft een slechte reputatie. Het schijnt een arrogant, hoogmoedige man geweest te zijn. Ik geloof daar niks van. Hij had gewoon geen gevoel voor tact. Dat is het eigenlijk. En dan kom je gewoon niet zo ver. Maar het neemt niet weg dat hij wel ver genoeg kwam. Van de Heer Jezus zeiden ze dat trouwens hetzelfde hoor. Die versleten ze ook als voor hoogmoedig en arrogant en tactloos enzovoorts. En of hij dat was of niet, dat doet niks ter zake. Want het zijn allemaal begrippen die te maken hebben met of iemand het doel bereikt, ja of nee. En wat hij daarvoor doet. En in deze geval, in de Bijbelse gedachte, is het zo dat men daar feitelijk niks voor hoeft te doen. Men moet alleen geloven. De rest kun je rustig vergeten. God heeft gesproken en daarmee uit. Daar verandert niks mee. En dat is wat Jozef overkomt. Hij krijgt namelijk deel aan de vervulling van deze beloften. Dat is zoals gezegd, dat wordt beschreven vanaf Genesis 41, vers 37. Waar farao Jozef stelt over gans Egypteland. Waar hij een ring krijgt, waar Jozef de ring van farao krijgt. Dat is vers 42. En fijne linnen klederen krijgt hij aan. En een gouden keten aan zijn hals. Leuk, hè? Als je de ring van farao krijgt, in Genesis 41, vers 42, wil dat zeggen dat inderdaad hij alle gezag van farao krijgt en daarin deelt. Een ring is trouwens niet zomaar een sieraad. Een ring is namelijk per definitie een zegelring. Dat duidt op zijn identiteit en op een waarmerk, duidt op gezag. De hele Bijbel door is dat zo. Wel is het trouwens later van de priester dat hij een zegelring zou krijgen. Dus in Zacharia staat ook op de Heer Jezus uiteraard, hè, de ring, waarmee alle gezag aan hem wordt overgedragen, waarbij de vader al het oordeel geeft aan de zoon. Hè. Dus je krijgt inderdaad de zegelring. En hij krijgt witte linnen, nee, wit mag ik niet zeggen, hij krijgt fijne linnenklederen. Maar ik heb geloof ik wel eens vaker uitgelegd dat als je er niks bij zegt, en als er verder niks bij staat, is linnen wit, hè? Omdat het woord zelf dat al betekent. Linnen betekent sowieso dat het blank is. Ook als er niet bij staat, dan is het wit. Er zou hooguit wat anders bij kunnen staan. Dus ik kreeg, naar ik aanneem, witte, dus linnen, klederen. Maar het aardige is dat de witte linnen klederen in de Bijbel altijd een beeld zijn van... Ja, dat is wel goed, dat is wel goed. Ja, maar in het bijzonder van priesterschap, hè. Priesterschap namelijk naar de kracht des onvergankelijke levens. Het is dus waar dat witte linnen spreekt over opstanding, maar over meer dan dat, hè. Het is namelijk, spreekt namelijk over priesterschap, en in het bijzonder dan het priesterschap naar de ordening van Melchizedek uiteraard, hè. Het eeuwige priesterschap op grond van opstanding uit de dood. Dat is de gedachte, zodat op heel verkapte wijze deze Jozef ook nog wordt aangesteld tot priester. Er staat er niet, maar voor de typologie is het dat dus wel. Hij wordt dus gesteld tot koning en priester. Als dat geen type is van Christus, dan weet ik het niet meer, hè. Goed, maar dan even terzijde, want hoe ik hier nou terechtkom, wel gewoon, er staat in vers 46 van Genesis 41, Jozef nu was 30 jaren oud. Dat wil zeggen dat dit gebeurde na verloop van 30 jaar. Ik weet niet precies wat er staat in het Hebreeuws, ik denk dat er gewoon staat en Jozef was 30 jaar oud. En Jozef, hè? Het begint met en, hè? Ja, dat bedoel ik. En heeft in de normale betekenis van de uitdrukking, zeker als het aan het begin van een zin staat, heeft het de betekenis van daarna. Dat wil zeggen dat de tijd verstreken is. Het heeft de betekenis van en toen, en toen, en toen. Hè? En dat zeg ik van het woordje nu ook altijd. Het woordje nu in de Bijbel heeft ook altijd de betekenis van na het voorafgaande. Heden, maar na alles wat er gebeurd is. En vandaar dat een variant op het Nederlandse woord nu is nog altijd nou. In de volksmond nou. Er hoort eigenlijk een A voor, omdat het ook de betekenis heeft van na het voorafgaande. Nu, na het voorafgaande. Inmiddels, dat is de betekenis van de term in de Bijbel. Altijd hoor. En als er staat Jozef nu was 30 jaar oud, of er staat en Jozef was 30 jaar oud, maakt in de praktijk niks uit. In beide gevallen betekent dat er 30 jaren vooraf gegaan waren en dat hij dus na 30 jaar deze positie bereikt had. Dat is wat er staat. Het is niet alleen maar een gegeven voor de statistiek, van hoe oud zal hij nou geweest zijn ongeveer. Nee, het gaat erom 30 jaar waren verlopen en toen werd deze positie van Jozef, deze verhoogde positie van Jozef bereikt. En dat is maar waar het om gaat. 30 is dus de weg die leidt naar de vervulling van de belofte. Want het is een duidelijke zaak dat deze verhoging van Jozef de vervulling is van beloften die feitelijk aan hem gedaan zijn. Weliswaar in de vorm van een droom, maar het is toch gewoon als belofte te beschouwen. Dat is natuurlijk typologie, maar dat is natuurlijk met alle getallen zo. Hè? Het is altijd typologie als we over getallen spreken. Nou, dit was het geval van Jozef, zomaar even in het algemeen. We krijgen daarna het geval van David. En dat is eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Dat is, de uitdrukking komen we tegen in 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. Vers 4 is dat. En in vers 2 staat er. De tweede helft van vers 2 staat. 2 Samuel 5. Ook heeft de Heere tot u gezegd: gij zult mijn volk Israël weiden. Leuke herder zijn. Gij zult mijn volk Israël weiden. En gij zult tot een voorganger zijn over Israël. Onthoud dit nou, want dit heeft er niks met ons onderwerp te maken. Onthoud nou dat de Bijbel zelf leert dat het woord voorganger hetzelfde betekent als het begrip herder. Ik heb het al zo vaak gezegd natuurlijk gewoon bij het lezen van het Nieuwe Testament. Maar ik krijg altijd van die uitspraken van, ja dat zeg je nou wel, maar waar staat dat nou? Hè? Dat zo is, dan weet ik het nooit. Want in de eerste plaats, dat blijkt toch gewoon, als je al die schriftplaatsen leest, hè, over wat een voorganger is. Hè, die gaat de kudde voor, hè, dat is een oudste, die gaat ook voorop, enzovoort. Dat is allemaal volstrekt hetzelfde. Opzien, hij ziet namen toe op de kudde. Hè. Niet omdat de kudde hem gehuurd heeft trouwens, want dat is een wijdverbreid misverstand. Hè. Want kuddes huren geen herder. Bovendien, herders kunnen beter niet gehuurd zijn. Dat heb ik aan het schrift ook gelezen. Maar dat is weer wat anders. Maar hij gaat inderdaad voor en is daarmee de leider en dus de herder van de kudde. En daarmee aan de kudde toegewijd. Maar hier staat het eigenlijk letterlijk. Namelijk, gij zult mijn volk Israël weiden. Namelijk, of en, gij zult tot voorganger zijn over Israël. En bij het begrip over komt het begrip opziener. Nieuw Testamentse begrip opziener naar voren, hè. Hij ziet er op of over, het is toch hetzelfde hoor, op of over. Hij ziet er op toe. Hij houdt de kudde in de gaten, is de gedachtegang. In het oog. Nee, in de ogen. Die gaten zijn dat, hè. Ja. Nou goed, gij zult mijn volk Israël wijden, herder. Gij zult het voorganger zijn over Israël. Maar wat ik altijd over de herder zeg, is dat de herder niet in de eerste plaats koning is, maar dat de herder in de eerste plaats priester is. Dat wordt dikwijls vergeten, heb ik gemerkt. Traditioneel spreekt men over de herderkoning. Men schrijft het wel aan elkaar, of met een streepje ertussen. De herderkoning, daar bedoelen ze dan meestal David mee. En men gebruikt het meestal als een soort dichterlijke term. Vooral als het over David gaat, die de psalmen geschreven heeft. Hè, dan heet hij ineens de herderkoning enzovoorts. En vervolgens past men het eventueel ook inderdaad toe op Christus. De goede herder die geacht wordt de koning van zijn koninkrijk te zijn enzovoorts. Maar er is een misverstand in het spel. Want hoe groot de overeenkomst ook is tussen herder en koning. In de schrift wordt naar voren gebracht dat de werkelijke overeenkomst niet is tussen de herder en de koning, maar tussen de herder en de hoge priester. Niet tussen de herder en de koning, maar tussen de herder en de hoge priester. Want die is herder. Een koning namelijk heeft heerschappij, macht namelijk, autoriteit over het volk. En in de Bijbelse beschrijving heeft de herder dat niet. Let op, in de Bijbelse beschrijving van de herder heeft de herder dat niet. Ik moet zelfs zeggen, uitdrukkelijk en heel expliciet niet. Dat wordt namelijk ook gezegd dat hij dat niet heeft. De verantwoordelijkheid van de herder is niet de kudde te regeren, maar is de kudde te leiden en voor de kudde te zorgen. Hen te brengen bij het voedsel enzovoorts. En bij voorkeur hen allemaal te brengen bij het voedsel. Dat zeg ik als variant op dat men zegt de herder wordt geacht de kudde bijeen te houden. Dat is een misverstand. Het is helemaal geen enkele reden om de kudde bijeen te houden dan net die ene. Namelijk dat de hele kudde inderdaad bij het voedsel zal komen. Of dat de hele kudde inderdaad in de stal, hoe heet zoiets, hè, gebracht zou worden enzovoorts. Maar de kudde bijeen houden als doel op zich te bestaan niet. Dat is niet zo. Dat is een goeie hoor, moet je onthouden.
Dat doet de hond.
Ja, dat is een hondenbaan. Oh, dat bedoel je niet. Nee, dat doet de hond. Dat is ook inderdaad zo. Als je helemaal het beeld volledig maakt, maar daarmee komen we, nou ja, nee, nu zijn we nog binnen het Bijbels verband. Dan is het inderdaad zo dat de herder de kudde leidt naar het voedsel, de herder zorgt voor de kudde enzovoorts. En de herder zorgt ook voor de hond, maar de hond zorgt dat de kudde bijeen blijft. Zegt er nou niemand, maar die herder die ging toch het hondense schaap halen? Dat was toch niet de hond die dat deed? Maar als u dat gezegd zou hebben, dan zou ik vervolgens gezegd hebben, het was wel de hond die dat deed. Het was namelijk de Heer, maar toen was hij ineens wel degelijk een buitenlander geworden. Samaritaan. Maar ja, sommigen houden er niet van dat ik dat zeg, zulke dingen, maar dat is wel zo. Want die kudde die bijeen moest gebracht worden, met die ene schaapzoek, dat spreekt weliswaar over de gemeente, maar het spreekt over de relatie tussen de gemeente en die 10 stammen van Israël. Het wordt wel degelijk een buitenlander. Maar goed, dat blijkt namelijk uit het verband waarin die gelijkenis staat. Hè? Het staat meteen bij die gelijkenis van de verloren zoon namelijk. Dus goed. Maar meer zal ik daar nou niet van zeggen. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat als David beschreven wordt als degene die de kudde zou wijden, die voorganger zou zijn over Israël, betekent dat niet echt dat hij koning zou zijn, al zat het eraan vast. Het betekent dat hij priester zou zijn, maar het hele punt is, dat zou hij niet zijn. Hij zou geen priester zijn, dus zeg maar, ja, dat kan het dus niet betekenen. Maar dat betekent het wel, het is namelijk een uitspraak zoals zoveel die over het hoofd van David heen gedaan wordt. Over de Heer Jezus, die namelijk hoge priester zou zijn, die herder zou zijn, die voorganger zou zijn. Ik heb het eigenlijk al gezegd vanavond, het was een beetje vlot, hè? Hebreeën 12, de voorganger, uw overste verleidsman en volleinde des geloofs, op wie wij zouden zien, aan wie wij een voorbeeld zouden nemen, die wij na zouden wandelen, of hoe dat maar al heet mag, hè? Wij zouden immers navolgers van Christus zijn, heb ik eens nagevraagd. Hè? Ja, Tommy van Kampen. Ja, dat was hem, ja. En goed, op de Agnietenberg in Zwolle. Maar goed, de Thomas van Kempis was dat inderdaad, ja. Maar dat even terzijde. Wij zouden navolgers van Christus zijn, niet omdat hij onze koning is, maar omdat hij onze hoge priester is. Of omdat hij onze herder is. Hij brengt ons bij het voer. Dat klinkt oneerbiedig, maar ik dacht aan de schapen terwijl ik het zei. En anders had ik moeten zeggen, hij brengt ons bij brood en wijn. Toch? Dat is wat Melchizedek immers doet, dat is wat de hoge priester doet. Hij geeft ons leven, is de gedachte. En hij brengt eenheid tot stand, in de zin van kudde bij elkaar houden, dat is waar. Hij brengt daarmee eenheid tot stand, hij nodigt namelijk, de Heer nodigt namelijk ons allen aan dezelfde tafel. Ik bedoel de tafel zo overdrachtelijk als maar enigszins mogelijk is, altijd hè. Hij nodigt ons aan dezelfde tafel, hij nodigt ons te komen tot diezelfde troon der genade, te komen tot datzelfde leven, omdat we daardoor niet alleen dat leven ontvangen, maar daardoor ook één zouden zijn. Dat is het hele idee, hè? Dus, als hier staat, gij zult mijn volk Israël wijden, gij zult de voorganger zijn over Israël, natuurlijk, dan gaat het hier historisch, ik ben er me bewust, over het koningschap van Paulus, van David, maar dat het... Maar dat met die uitdrukking bedoeld wordt dat hij koning zou zijn, dat geloof ik niet. Ik geloof namelijk dat de uitdrukking ontleend wordt aan wat hij vroeger was. Voordat hij koning werd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Niet van vanaf nu ben je herder. Nee, hij was altijd herder geweest. Hij was immers van achter de schapen vandaan gehaald. En vervolgens gezalfd door Samuel in de tijd. Hij was eerst dus herder, terwijl ze hem kwijt waren, want hij werd niet eens gerekend. Hè. Hij was gewoon, telde helemaal niet mee, hè. Hij was er eigenlijk helemaal niet. En toen Samuel al die zonen van Isaï gehad had, toen, en de Heer had niet gezegd dat hij een van die lui moest salven, toen zei Samuel, zijn dat al je zonen? Hè? Er was er een die was gewoon zoek, was een beetje, was weg, was verborgen. Hè? Ja, dus, ja. Goed, maar dat was David dan, maar die werd vervolgens van achter de kudde vandaan gehaald en die werd gezalfd, inderdaad, opdat hij koning zou zijn, want ik kan eigenlijk niet zeggen, hij werd tot koning gezalfd, ik moet zeggen, hij werd gezalfd opdat hij koning zou zijn en voor zover ik weet ging hij daarna weer gewoon naar de schapen terug. En bleef dus gewoon wie hij altijd al was, de herder, met de belofte. Uiteraard, want zo moet je dat dan interpreteren natuurlijk, met de belofte dat hij koning zou zijn. En op dit moment, waarover wij nu lezen in 2 Samuel 5, wordt David officieel als koning erkend. Dat wil zeggen, door een deel van Israël, maar vooruit, daar gaat het nou niet om. Maar daar begint zijn officiële koningschap in elk geval. En bij die gelegenheid wordt tot hem gezegd dat de Heer immers tot hem eerder al gezegd had, gij zult mijn volk Israël wijden, gij zult tot voorganger zijn over Israël. En dan staat er al zo kwamen alle oudsten van Israël tot de koning te Hebron. En de koning David maakte verbond met hen te Hebron voor het aangezicht des Heeren. En ze zalfde David tot koning over Israël. Dat hadden ze wat mij betreft niet hoeven doen, want het was al eerder gebeurd. Toch? Ja, door Samuel. Dat was al eerder gebeurd namelijk. Van Gods kant uit. Alleen nu wordt het alsnog door het volk bevestigd. Maar het hele idee is dat hij eerst herder was en daarna tot koning gemaakt werd. En dat is de aardigheid van de uitdrukking in vers 2. Gij zult mijn volk Israël wijden en gij zult tot voorganger zijn over Israël. Maar je moet natuurlijk lezen, gij zult mijn volk Israël wijden en gij zult tot voorganger zijn over Israël in plaats van over de schaapskudde. Dat is de formulering. Zodat niet de nadruk ligt op dat hij zou wijden of gewoon op dat hij herder zou zijn. Maar de nadruk ligt op waarover hij herder zou zijn, namelijk over Israël. Dat brengt koningschap met zich mee. Maar het hele punt is dat wij de Heer Jezus Christus, de Zoon van David, kennen. In de eerste plaats als de herder der kudde en dus inderdaad als de hoge priester. Die voor ons zorgt, die op ons toeziet, die zich voor ons allen heeft overgegeven, voor de gemeente heeft overgegeven, dat wil zeggen die zich gewijd heeft aan die schaapskudde, want dat is het verhaal, maar die vervolgens in de toekomst ook officieel tot koning zal worden aangesteld. Waarbij je maar weer ziet dat de positie van herder en de positie van hoge priester inderdaad met elkaar overeenkomen. Maar dat het zo direct naast het koningschap ligt. Ja, dat is natuurlijk omdat in wezen gesproken wordt over het koningschap en hoge priesterschap van Christus. Naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, hij is beide tegelijkertijd. Officieel beide. Officieel koning en hoge priester. Of zo je wilt, officieel hoge priester en koning. Allebei. Er is wel verband tussen, maar het verschil is dat de hoge priester geen macht uitoefent, geen autoriteit met zich meebrengt, en de koning wel. Of moet ik zeggen, de hoge priester heeft een zeer beperkte autoriteit, maar de koning, die draagt alle macht, zal ik maar zeggen, die voert heerschappij, de hoge priester niet. Maar het punt is natuurlijk dat als dezelfde man zowel koning als hoge priester is, dan heeft het weinig zin om dit te zeggen. Zo van, de hoge priester heeft geen autoriteit, maar de koning wel. Als het toch dezelfde man is. Maar het hele punt is dat wij in onze dagen in een tijd leven waarin de Heer wel zijn priesterschap praktiseert, maar niet zijn koningschap. Want hoe dan ook, wij zeggen wel, de Heer zit op de troon der genade in onze dagen. Als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Hebreeënbrief, zit hij in onze dagen op de troon der genade, dan is het dus, dat is toch een troon en dat is dus koningschap. Maar dan moet ik meteen zeggen, dan begrijp je de uitdrukking niet helemaal, dat het een troon der genade is, dat is niet maar een officiële term waaraan wij gewend zijn, we zeggen dat heet nou eenmaal zo. Nee, het zegt juist dat hij zijn koningschap niet praktiseert. Want de koning, als die praktiserend koning is, doet hij recht. Dan zorgt hij dat de overtredingen rechtvaardige vergelding ontvangen, of hoe dat maar heten mag voluit, hè. Maar dat doet hij nou juist niet, en daarom heet het de troon der genade. De troon der genade mag dan, nee, begrip troon mag dan verband leggen met koningschap, maar de uitdrukking troon der genade zegt juist, hij is officieel wel koning, maar hij doet er niks aan. Populair gezegd, hij is wel koning, maar niet fanatiek. Ja, hoe zeg je zoiets? Hoe zeggen ze iets nou netjes? Want ik wil niet graag ontkennen dat de heer koning is. Maar aan de andere kant moet ik toch zeggen dat de schrift er zo niet over spreekt over onze dagen. Maar in het bijzonder wordt er over gesproken dat hij weliswaar recht zal doen, maar dat hij dat uitdrukkelijk nu nog niet doet en dus langmoedig is enzovoorts. En dat is kenmerkend voor onze bedeling, de bedeling der genade namelijk. Het is kenmerkend voor het uitblijven, zo heet dat, het is kenmerkend voor het uitstel van het koningschap. En dus heet het genade. Dus de uitdrukking troon der genade wijst juist niet op koningschap, wijst juist op priesterschap. Want genade, voor recht laten gelden, genade geven, verzoening doen namen voor de zonde, wel, dat was het werk van de priester. Klopt dus precies. En ik moet er nog wat anders bij zeggen. De combinatie van priesterschap en koningschap is zo vreemd niet hoor. Wij zeggen dat is kenmerkend voor Melchizedek. Ja, dat is waar. Dat, natuurlijk, dat is ook zo. Maar eigenlijk draaien we dan de dingen om. Het eigenaardige is niet dat koningschap en priesterschap samengaan. Het eigenaardige is dat koningschap en priesterschap niet samen gingen in Israël onder de wet. Want dat is de uitzondering. Want voor het overige geld, onder alle volkeren, en ook onder het nieuwe verbond, dat de eerstgeborene, degene met het eerstgeboorterecht, koning en priester is, allebei. Wat hij ermee doet en hoe hij het interpreteert, gaat het nou niet om. Maar hij is allebei. Het hele punt is echter dat bij de roeping van Israël uit Egypte, en dus bij de aanvang van de bedeling der wet, het priesterschap en het koningschap in Israël van elkaar gescheiden werden. Want het wordt als twee functies gezien. Die twee functies die samenhoren bij dezelfde persoon feitelijk, maar die nu gescheiden worden. En het een wordt gegeven, koningschap werd gegeven immers aan Juda, priesterschap werd gegeven aan de stam van Levi. En bovendien het eerstgeboorterecht bleef gewoon staan bij weer een andere figuur. Of werd gegeven aan Jozef, namelijk Ephraim. Terwijl al die dingen bij elkaar eigenlijk hadden terecht moeten komen bij Ruben. Aha, één zoon. Zie één zoon, hè, Ruben. Maar het werd Ephraim, de eerstgeborene. En het werd Juda, de koning. Het werd Levi, de priester of de hoge priester in het bijzonder. En zo, het werd van elkaar gescheiden. Maar de normale situatie is inderdaad dat die dingen bij elkaar horen. De abnormale situatie is dus die onder de wet. En de normale situatie vindt men buiten de wet. Want ik wijs er u maar op dat het op nog een paar manieren opgaat. De andere manier is dat we nou 6000 jaar Bijbelse geschiedenis of heilsgeschiedenis achter de rug hebben. En hooguit, maar dan moet ik het heel lang rekken, hooguit 1500 jaar heeft de wet gegolden. Dus maar een kwart dus van de heilsgeschiedenis tot nog toe. En vervolgens moet ik zeggen dat maar één volk, en dan heb ik het nog gerekt, want het was maar een deel van het volk feitelijk, dat maar één volk ooit onder de wet geleefd heeft. In de praktijk was het maar een deel van het volk, en nog meer in de praktijk was het ook maar een deel van de wet. Met andere woorden, als je zo redeneert, blijft er heel weinig van heel de wet over met zijn uitzonderlijke situatie. Het is bijna te verwaarlozen. Ja, maar zo is dat. Maar koningschap en priesterschap horen bij elkaar. Nou, om dit verhaal nou over die koning en priester nog even te illustreren. Ik hou mijn hand even bij 2 Samuel 6. Misschien moet ik er nog naar terug. Maar neem ik u even mee naar Petrus. U weet wel, dat is die man van wijd mijn schapen of zo. Hè? Hoed mijn lammeren. Dat was nog een uitdrukking. Maar goed, er werd hem in, als u het mij vraagt, in 3 keer zo ongeveer hetzelfde gezegd. Maar dan kom ik in 2 Petrus 5 terecht. Petrus de herder dus, hè, die tot herder werd aangesteld. in Johannes, wat was het, Johannes 21, naar ik meen, werd hij aangesteld. Nadat hij zei, ik heb u lief, tot driemaal toe werd tot driemaal gezegd dat hij de kudde zou weiden of zo. En dan kom ik in één Petrus 5, hè, moet ik hebben, ja. 1 Petrus 5, vanaf vers 1. De oudsten, de ouderlingen, of wie het maar zijn, de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des lijden van Christus ben. Paulus zelf dus is dus oudste of ouderling. Dat is duidelijk, hè? In elk geval is hij ouderling. Lees het verder. En hij is deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En hij zegt tot al die andere ouderlingen, wijd de kudde Gods. Dat is bijna letterlijk wat tot hem gezegd werd door de Heer Jezus in Johannes 21. Hè? En wat hij dus tot die andere ouderlingen zegt, gold tot hem ook, voor hem ook. Waarmee me vastgesteld is, dat een oudste in het Nieuw-Testamentische gemeentelijke betekenis, dat is een oudste, niks anders is dan herder. Want wat moet de oudste doen? De kudde weiden. Nou, dan is hij dus, heeft hij dus de functie van herder. Hè? Dus een oudste is een herder. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover. Wel, als de oudste die herder is, opzicht heeft over de kudde, dan is hij dus één opziener. Dan heb je weer zo'n woord. Dat is dus hetzelfde, een opziener. Via wat ongelukkige vertalingen en transliteraties wordt dat een bisschop. Ja, wordt bisschop betekent oorspronkelijk gewoon opziener. En dus gewoon het woord voor oudste. Waarna je afvraagt wie er meer bisschop heeft, de protestanten of de Rooms-Katholieken. Maar goed. Maar oudste is herder, is opziener. En dan staat er, wij de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht, niet uit bedwang, niet omdat het moet. Dat is het oude verhaal weer, hè. Wij moeten dit, wij moeten dat. We moeten helemaal niks, dus geen verplichting. Niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Nou ja, dat staat hier niet. Maar ik hou ervan om schrift met schrift te vergelijken, hè. Dat is Filippenzen 2. Ja. Dus niet uit bedwang, maar gewilliglijk, namelijk omdat je dat zelf wilt. Omdat je dat ziet zitten, omdat je denkt dat je dat doen moet. Of omdat je gelooft dat je dat doen mag. Dat laatste is het beste trouwens. Nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Dat komt dus overeen met gewilliglijk. Volvaardig gemoed, met heel jaar betekent dat, hè. Men kan het dus niet in zijn vrije tijd doen. Want het gaat trouwens niet over tijd. Men moet het met heel zijn wezen doen, staat er. Maar met een volvaardig gemoed. En dan nog als heerschappij voerende. De herder heeft geen heerschappij. Kortom, de herder is geen koning. Zie? Het is wat anders. Dus niet als heerschappij voerende over het erfdeel. Des heren hebben ze er dan bij gezet. Dat zal wel natuurlijk. Maar als voorbeelden der kudde geworden zijn. Voorbeelden die nagevolgd kunnen worden. Zodat bij nader inzien de oudste een herder is en daarmee een opzichter. En hij is geen koning, maar hij is wel voorbeeld en dus voorganger. Voorbeeld is het statische uitdrukking. Hè? Dan staat het stil. Maar als er een weg moet afgelegd worden, is het dus gewoon voorganger. Daar komt het op neer. En dat het een herder is, blijkt natuurlijk nu uit vers 4. Want daar staat eindelijk het woord herder. En als de overste herder verschenen zal zijn, niet als de overste herder, natuurlijk niet, hij praat al die tijd al over de herder. Hè? Als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Enzovoorts. Waarmee men gezegd wil zijn, dat de oudste van alles is. Dat wil zeggen dat er verschillende woorden zijn om zijn functie te beschrijven. Dat al die verschillende woorden dezelfde betekenis hebben, maar dat het begrip koningschap of heerschappij voeren daar juist niet in thuis hoort. Het is ook niet koningschap van de herder, het is priesterschap van de herder. Want wat doet de herder? Brengt de kudde bij het voedsel, En wat doet de priester? Leert, geeft onderwijs. In het woord Gods namelijk. In het woord van God. Maar de mens leeft ook niet bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Kortom, dat is voedsel voor ons hart. Het woord van God. Dus, meer praktisch, de herder brengt inderdaad de kudde bij, of de priester brengt in de praktijk de kudde, de gemeente in ons geval natuurlijk, bij het woord van God, bij het levende brood. En dus bij Christus, of hoe je dat dan maar zegt, want er zijn op dat niveau natuurlijk heel wat manieren om hetzelfde te zeggen. Maar het is uitdrukkelijk geen heerschappij voeren, het is uitdrukkelijk wel voorbeeld zijn. Nou ja, anders werkt het niet. En dat zijn, daar zijn natuurlijk veel meer schriftplaatsen van die datzelfde zeggen. En als van David gezegd wordt dat hij herder zal zijn, en dat over Israël, dat hij de kudde, namelijk Israël, zal wijden, of een opzicht over zal hebben, of hoe het er maar staat, dan is dat een woordspeling. Eerst is hij namelijk al herder over de kudde, en daarna wordt hij herder over Israël. Maar het spreekt eigenlijk niet over koningschap, het spreekt eigenlijk over priesterschap. Maar dat komt weer omdat daarmee verwezen wordt naar de positie van Christus, die eerst herder zou zijn over de kudde, namelijk de gemeente, waarover hij geen heerschappij voert, waar hij wel op toeziet, dat is wat anders, waar hij voor zorgt, dat is ook wat anders, maar waarover hij geen heerschappij, ja, hij is het hoofd, maar je zegt toch niet dat het hoofd heerschappij voert over het lichaam, toch? Zo zit het niet. Zo'n levende gemeenschap, dat is waar het om gaat. Hè? Dus hij is eerst herder, in bijzonder in onze dagen. In de toekomst zal blijken dat hij inderdaad ook koning is. Of anders, in de toekomst zal hij zijn koningschap ook laten blijken en praktiseren. En dat is de volgorde van het verhaal. Dan laten we het eerst bij, want we gaan eerst pauzeren. Wij waren even in 2 Samuel 5... En we namen de draad op in vers 2. Gij zult mijn volk Israël wijden en gij zult tot voorganger zijn over Israël. 2 Samuel, dat heb ik allemaal al gehad, zuster, dus ik geef u alle tijd. 2 Samuel 5, vers 2. Gij zult mijn volk Israël wijden en gij zult voorganger zijn over Israël. Wordt in verband gebracht met koningschap, maar in werkelijkheid gaat het daar niet over. Het gaat over dat zijn herderlijke taak nu zal worden toegepast niet op de kudde, maar op Israël. In het algemeen. Maar als je heel specifiek zoekt wat de taak van de herder is, dan komt hij meer overeen met de priester dan met de koning. Want zoals gezegd, in 1 Petrus 5 blijkt uitdrukkelijk dat herderschap niet inhoudt heerschappij. Integendeel. Geeft mij gelegenheid om wat anders te zeggen. Ook in de Nieuwtestamentische toepassing, zoals Petrus die dan aangeeft, maar ook zoals Paulus erover spreekt, is die functie van oudste, of hoe die dan maar genoemd wordt, niet een van heerschappij, zoals Petrus al zegt, maar Paulus zegt, het is een dienende taak. Het is precies het tegenovergestelde eigenlijk. Nou staat wel erg zwart-wit gezegd natuurlijk, maar niettemin, zo staat het wel in de Bijbel. Hè? Dat staat zelfs over Christus. Er staat niet dat Christus heerschappij heeft over de gemeente. Dat staat er niet. Er staat wel dat hij ons hoofd is. En nog het een en ander voor ons doet en voorbeeld is en dat soort zaken meer. Maar er staat dat hij de gemeente dient. Bovendien, het werk van Christus ten behoeve van de gemeente wordt uitdrukkelijk gezien als een offer. Wordt expliciet beschreven als een offer. Ik heb het wel eens vaker gezegd en ik blijf het bij gelegenheid ook altijd weer herhalen. Als er staat dat de hoge priester van het nieuwe verbond een offer gebracht heeft, dan kan dat op geen enkele mogelijke manier slaan op zijn lijden en sterven aan het kruis. Dat kan namelijk niet, want toen was hij geen priester. En dat staat uitdrukkelijk in de schrift. Hij was uit Levi en hij leefde onder de wet. En als de Heer op aarde, zelfs nu op aarde geweest was, zou hij zelfs ook op aarde geen priester geweest zijn. Hij was geen priester toen hij leed en stierf. Bovendien, het is ook een volstrekt onbijbelse gedachte dat een priester zou moeten sterven. Zoals mijn grootvader toen schreef, die zei, nee, het was duidelijk dat zij, de priesters, door de dood verhinderd werden te blijven. Want dat is wat er staat. Zij moesten niet sterven, ze moesten blijven, maar ze werden door de dood verhinderd. En het werk van de Heer, want zo noemen we dat dan, het werk van de Heer op Golgotha, dat was niet een priesterlijke taak, heeft met priesterschap hoegenaamd niets van doen. Enige verband met zijn priesterschap is erin gelegen dat hij priester zou worden door zijn overwinning op de dood. En daartoe moest hij dus eerst de dood in. Het moest leiden onder andere tot zijn priesterschap, maar hij was het toen niet. Waarna de volgende vraag is, maar wat is dan het offer dat de hoge priester van het nieuwe verbond gebracht heeft? Want daar wordt uitdrukkelijk over gesproken in Hebreeën. De hoge priester van het nieuwe verbond is ingaan in het heiligdom. En niet met lege handen, hij heeft een offer gebracht. Wat bracht hij dan? Wat was het offer? Zichzelf. En zoals het met een normale brandoffers gaat, die stijgen op tot God en zijn troon. Vanaf het altaar, nadat het offerdier is overleden, zal ik maar zeggen, na de dood, wordt het, wordt het lichaam van het offerdier dat al dood is en wat gestorven is, niet op het altaar, maar ergens in de buurt van het altaar. Dat wordt gebracht op het altaar, opdat het daar als het ware weer tot leven zou komen. Want dat is de gedachte, er komt vuur bij, vuur, geest, leven, en het stijgt op tot God. Kortom, dat is ook wat met de Heer Jezus gebeurd is. Zijn offer bestond daaruit dat hij opstond uit de dood, dat hij ten hemel voer, en dat hij in die positie zich gewijd heeft, of door zijn hemelse vader werd aangesteld als, dat is hetzelfde, hij heeft zich gewijd aan de gemeente, of hij werd aangesteld als hoofd van de gemeente, hij werd aangesteld als herder van de gemeente, of nog beter, hij werd aangesteld als hoge priester. En tot nog toe over niks anders dan de gemeente, want er is nog niks anders dan de gemeente. Hij is immers herder, of hij is immers hoge priester van het volk, dat wil zeggen van allegenen die hem als zodanig, als hoge priester, erkennen. Hij is hoge priester voor allen die daartoe gaan, want zo staat het letterlijk in Hebreeën, van allen die daartoe gaan. Voor allen die met vrijmoedigheid tot die troon der genade naderen. En tot nog toe is er niks anders dan de gemeente. Dat ligt overigens niet aan ons. Hè? Maar tot nog toe is er niks anders dan de gemeente. Dus hij is hoge priester van het nieuwe verbond. Voor allen die daartoe gaan en die dus ook onder het nieuwe verbond geplaatst zijn. En dat zijn de gelovigen van onze bedeling. Dat is tot nog toe niks anders dan de gemeente.
Ja, maar die gehoorzaamheid gericht heeft uit hetgeen hij ook geleden heeft. Dat heeft toch allemaal wel te maken met het feit dat hij daardoor een grote welbehagelijke offerande zou zijn.
Ja, ik kan daar, maar dan gaan we onderhandelen over of wij het eens kunnen worden over het gebruik van bepaalde uitdrukkingen in een bepaald verband.
Het hele leven van de Heer, wat hij gedaan heeft, het leven van Jezus, dat dat geofferd zou worden? Of,
Nee. Ik persoonlijk moet zeggen, ik heb dat nooit gelezen. Als er van de Heer staat dat hij zich geofferd heeft, dan heb ik nooit gelezen dat het in verband wordt gebracht met zijn aardse omwandeling. En dat in, tot in de dood. Heb ik nooit gelezen. Wat ik wel gelezen heb, altijd eigenlijk als er over gesproken wordt, is dat het spreekt over zijn tegenwoordige positie nu, waarin hij zich geofferd heeft, dat wil zeggen goden heeft aangeboden, zich gesteld heeft tot een levend, heilig, goden welbehagelijk offer. Nee, dat wordt zo van ons gevraagd, maar de Heer als ons voorbeeld heeft dat uiteraard ook gedaan. En in die situatie wijdt hij zich aan de opbouw van de gemeente. En ik moet er meteen aan toevoegen, als wij onze lichamen stellen tot een levend goden welbehagelijk offer, betekent het niet dat we sterven. Dat betekent ook niet dat we al onze centjes in de collecte moeten doen. Misschien is er gauw niks banales te binnen. Niks aardsens bedoel ik dan maar. Hè. Het betekent inderdaad dat wij dan, en dat ook onze lichamen gebruikt worden tot opbouw van de gemeente. Precies hetzelfde. Want daartoe zijn we geroepen. Precies hetzelfde. Maar van de Heer wordt gezegd, hij heeft zich daartoe beperkt. Want het andere woord wat er gebruikt wordt, het ene woord is dat hij zich daartoe opgeofferd heeft. Het andere woord wat gebruikt wordt is dat hij zich daartoe heeft overgegeven. En dat overgeven heeft de betekenis van dat hij gevangen gezet is. Want dat is ook de betekenis van hetzelfde woord. Het veronderstelt namelijk een beperking tot. En dus in de negatieve kant wordt zo'n uitdrukking vertaald met gevangen nemen of gevangen zetten of gevangen zijn. En in de positieve kant betekent het gewijd zijn aan. Omdat het gaat om een beperking. Iemand die zijn leven wijdt aan iets, veronderstelt dat hij andere dingen opgeeft en zich daarvan onthoudt om zich te beperken tot dat ene. Heb je dat? Dat is wanneer iemand zijn leven ergens aan wijdt. Dan doet hij het één niet om het andere zo goed mogelijk en zo volledig mogelijk te kunnen doen. Zodat u maar weer ziet, iemand die domweg niks anders kan en daar dus zijn leven mee vult, heeft zich daar niet aan gewijd. Hè? En heeft zich daartoe niet overgegeven. Hij kan domweg niks anders, het is gewoon een kwestie van eenzijdigheid. Hè? Dat is het dus niet. Maar wat de Heer betreft, ik kan veel meer, heeft ook veel meer, hem is ook veel meer gegeven. Maar in onze dagen beperkt hij zich tot de verzameling van een volk uit de heidenen voor zijn naam, zal ik maar zeggen. Hè? Om pas in de toekomst de vervallen hut van David weder op te richten en zelfs het koninkrijk Gods te openbaren in heel de schepping, want zo ver gaat dat. En het zal duidelijk zijn dat de roeping van de gemeente weliswaar een hoge roeping is, maar dat naar normen binnen de schepping, binnen de wereld, binnen de zienlijke wereld zelfs ook als zodanig, de verzameling van de gemeente eigenlijk maar een beetje arelezen is. Hè? Zo van, dat is niet zoveel bijzonders, het is maar hier één en daar één, weet je wel, verzameld. Maar dat is het ook, eerstelingen. Hij zou ook kunnen gaan oogsten, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is de roeping van de gemeente. Het is een beperking van wat de Heer doet. En dat is ook de hele strekking van bijvoorbeeld Efeze 5, waar gezegd wordt van de Heer dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven om haar te heiligen, om haar te reinigen, om haar zonder vlek of rimpel voor te stellen, enzovoorts. Dan maakt hij niet gebruik van zijn almacht en van zijn autoriteit. Juist niet. Want als dat zo zou zijn, dan zou er ook staan dat de man van zijn almacht en autoriteit moet gebruik maken om zijn vrouw te overheersen. Maar dat staat er juist niet. Er staat geen mannen, hebt u vrouwen lief, niet omdat het moet, maar vrijwillig. Hè? Hebt u vrouwen lief, gelijke wijze Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, haar reinigende heiligen enzovoorts.
Toch heb ik daar altijd gelegen dat op het kruis gebeurde.
Maar dat is niet zo. In de eerste plaats is dat niet zo, omdat wij weten dat wat de Heer deed aan het kruis, dat dat bestemd was niet voor de gemeente. Dat komt trouwens niet, die was er ook niet. En het doel daarvan was ook niet de roeping van de gemeente. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Kortom, en nam de zonden der wereld weg. Kortom, er was voor alle goddeloze zondaren, of hoe ze maar heten in Romeinen, wat was het, 5? Klopt wel, hè? 5 in ieder geval, rechts op bladzijde zo'n beetje, weet je wel. Dat was aan het kruis. Maar wat als er gesproken wordt, dan kun je gewoon dus, dan moet je niet geloven wat ik zeg, dan moet je gewoon met de concordantie nazoeken. Als van de Heer staat dat hij zich overgeleverd heeft ten behoeve van, of voor. En ook als er staat dat hij zich geofferd heeft, dan staat dat allemaal in verband met wat hij gedaan heeft sinds zijn opstanding. En dus wat hij doet sinds zijn opstanding. Ik kan het niet helpen, maar het is nog eenmaal zo.
Als het helpen kon, deed je het dan?
Nee, ik excuseer mij wel, het staat in de Bijbel, maar ik ben er niet ongelukkig mee hoor, daar gaat het niet om. Maar het is niet mijn hobby, het is mijn keuze ook niet, het is niet wat ik ervan maak. Je neemt de concordantie, je zoekt die schriftplaatsen op, het zal blijken dat ze is. Christus heeft zich voor ons allen overgegeven, staat er. Ons allen. Niet voor allen, voor ons allen. Voor de gemeente. Voor die vrouw uit Efeze 5, om maar eens wat te noemen, enzovoorts. Er zijn meerdere plaatsen waar dat staat, maar het gaat altijd over de gemeente.
Ja, ik heb dat zo geloofd, dat je dus opgroeit, dat de Heer opgegroeid, dat hij opgewassen is in kennis, hè, in genade, en dat alle middelen, ja. Zodat hij een grote welbehagen offerande, tot een grote
opleveren. Ja, ik begrijp. Ja, nu je dat erbij zegt, ik heb dat zo geleerd, begrijp ik ineens wat je bedoelt.
Ja.
Het punt is dat de Heere Jezus dus, hè,
ja,
ons een voorbeeld heeft nagelaten. Wij zouden bij het lopen van onze loopbaan, Hebreeën 12 vers 1, wij zouden bij het lopen van onze loopbaan zien op Jezus, Hebreeën 12 vers 2, niet op Christus. Wij zouden zien op Jezus, die de loopbaan gelopen heeft en inmiddels gezeten is in de rechterhand Gods. De Christus geworden is dus. En waar gaat het daarover? Waar zien wij dan op? Wel, eenvoudig op wat daar staat. Het is de loopbaan des geloofs. En bovendien staat het in het rijtje van hoofdstuk 11 en dan verder over de geloofshelden. Het enige voorbeeld van de Heer Jezus wat hij ons nagelaten heeft in zijn omwandeling op aarde en onder de naam Jezus is dat van zijn geloof. That's all. En voor de rest is het zo dat wij in onze situatie nu als leden van de gemeente, als wedergeboren mensen, ons voorbeeld nemen aan degene die uit de dood is opgewekt. Want wij zijn met hem opgewekt. Wij hebben deel aan zijn opstandingsleven. Nog, ik zal het nog anders zeggen. Wij zijn christenen, niet jezuïten. Wij hebben deel aan de opgewekte Christus. En niet aan Jezus die later als gevolg van zijn levensweg ooit opgewekt zou worden. Dat is het dus niet. Het voorbeeld van geloof wat hij heeft nagelaten, dat is een voorbeeld wat hij dus ook heeft nagelaten, feitelijk aan ieder mens. Dat is toch een voorbeeld voor iedereen? Iedereen zou moeten geloven zoals de Heer Jezus geloofde. Om daarna deel te hebben aan de overwinning op de dood, om op grond daarvan wedergeboren te worden. Dat is met de Heer Jezus als eerste gebeurd. Daarom heet hij ook inderdaad die overste leidsman. De eerste staat er gewoon, Archegos, gewoon eerste. Niks overste leidsman, hè. Gewoon eerste. En voor de rest is het zo dat nu wij wedergeboren zijn, wij een voorbeeld nemen aan die Heer die inderdaad zich voor de gemeente heeft overgegeven en die maar één belang in het oog heeft en daarvoor al het andere opzij zet, zelfs andere belangrijker, hogere dingen zelfs opzij zet, en zich wijdt aan de bouw van de gemeente. Nou, dan ben je gewoon terug bij af en terug bij de Korinthebrief. Want waar gaat het om? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn stichtend. Dat wil zeggen, alle dingen mag je doen, dat is het punt niet, maar niet alle dingen zijn tot opbouw van de gemeente. En dat is waar het werkelijk om zal gaan. Om de opbouw van de gemeente, want dat is wat Christus doet. Dus als wij ons bewust zijn van wie we zijn, wedergeboren, deelhebbend aan Christus, en wij stellen ons lichaam tot een levend, heilig, Goden welbehagend offer, Romeinen 12, dan lezen we even een paar versen verder, want er staat dat wij zouden weten welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Nou, de wil van God is dat de gemeente gebouwd wordt. Samenvattend. Want dat is de wil Gods voor onze dagen. En dat voorbeeld, daar leven wij uit. Dat is dus niet het voorbeeld van de Heer in zijn omwandeling op aarde. Dat hebben wij al nagevolgd als alles klopt. Wij volgen nu het voorbeeld wat de Heer gaf nadat hij uit de dood was opgestaan en wedergeboren was dus. Namelijk, wij wijden onze levens aan God. Want dat is het eerste wat van de Heer staat. Hè? Dat hij God wel behagelijk zou leven. Of hoe staat er? Tot heerlijkheid des vaders zou leven of zo. En in de praktijk houdt dat in de roeping, de opbouw, de stichting heet het dan in de vertaling. De stichting van de gemeente. Dat is het verhaal.
Als je dan in Hebreeën 10, vers 7 staat, zie ik kom om een deel te doen. Dan staat het ook op het priesterlijk
werk? Nee, het staat niet op priesterlijk werk. De uitdrukking in Hebreeën 10 over dat de Heer zegt, zie ik kom om uw wil te doen. Die moet je in de eerste plaats lezen met de goede klemtoon. En die ligt op ik. Niet omdat ik dat zeg, dat is namelijk zo, dat blijkt uit het verband waarin staat in Psalm, wat is dat, staat erbij, kun jij, jij hebt het voor je, hè? Juist, Psalm 40, dat, precies, ja, ja, slachtoffer, offer voor de zonde hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Zal ik hem nog eens verder lezen, want dan zoek ik hem dan maar even op. Hè? Nee, ja, daar gaat het over zijn menswording, opdat hij zou sterven. Dat is waar. Daar gaat het over dat hij zou lijden en sterven enzovoorts. En dat wordt ontleend aan de oud-testamentische typen, waarbij uitdrukkelijk gezegd wordt dat die oud-testamentische zaken inderdaad maar typen zijn, maar niet het ding zelf. En dat zegt hij dan ook, want er staat in Psalm 40, ik begin altijd bij vers 6, dat vind ik leuk, omdat die mij uit het hart gegrepen is. Want op het moment dat ik sta te lezen, denk ik die dingen altijd, wat in vers 6 staat van Psalm 40. Er staat namelijk, gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Er wordt altijd wel van me geëist dat ik dat doe, de dingen op orde verhalen, maar het is domweg niet te doen. Ze zijn namelijk zo veelzijdig dat je niet weet waar je begin of eindigen moet. Ik begin dan weliswaar gewoon met een bijbellezing en ik eindig gewoon wanneer we over tijd zijn. En verder zit er geen kop en staart dan. Ik ben me dat bewust, maar ik denk ook dat het niet anders kan. Ik hoop dat het nou van de band afloopt, maar als je voldoende narrow-minded bent, als je maar weinig inzicht hebt, weinig weet, dan kun je dat weinige inderdaad op orde zetten en systematisch behandelen. Mag niet zo'n probleem zijn. Maar als het veel is, als het is wat hier staat, hè, als het samengesteld en veelzijdig is, dan weet je domweg niet waar je beginnen en waar je eindigen moet. De enige manier is dan, vertel het maar. Hè.
Het verbaast me eigenlijk de vorige keer hier inderdaad heb laten vallen. Dan daar hier weer op pakken.
Is dit hem?
Ja.
Nou goed, dan gaat hij verder dan. Gij hebt uw wonder en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij uw verhalen. Leuk, het staat er echt dat het zo is. En ik onderschrijf het van harte. Men kan ze niet in orde bij uw verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Menigvuldig. Er zijn er meer dan ik kan vertellen. Ja. Zodat je altijd veroordeeld kunt worden op grond van wat je niet gezegd hebt. Makkelijk, hè? Goed. En dan vers 7, waar de Heer zegt, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Daar ligt de klemtoon. Gij hebt geen lust gehad aan slacht en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zei ik, zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. En bij die uitspraak zijn we inderdaad inmiddels bij de opgewekte Christus aangeland. Want waar het om gaat is dat die slachtoffers en die offers voor de zonde waarover gesproken wordt, dat het daar niet om ging, maar dat het ging om dat die slachtoffers en offers voor de zonde een beeld, een type, een verwijzing waren, illustratie waren van het werk van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, in de dood. Want als het gaat om offer voor de zonde, dan gaat het inderdaad om de dood in de eerste plaats. Want zo wordt een eind gemaakt aan de zonde. Maar het vervolg op het verhaal is inderdaad dan de opstanding, en dat staat dan vervolgens in ieder geval in de tweede helft van vers 9. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Dat is namelijk wat leidt tot de opstanding. De gelovige Jezus, uw wet is in het midden mijns ingewands, betekent gewoon, ik ben een gelovige. Toch? Dat begrijp je toch? En het is een verkapte verwijzing naar de Ark des Verbonds. Want de wet was in het midden des ingewands van de Ark des Verbonds. Een beeld dus van het geloof van de Heer Jezus Christus, want zo heet dat. Het geloof van Christus. Maar dat leidt vervolgens tot vers 10. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Dat is namelijk sinds zijn opstanding uit de dood. En zo gaat het verder. Maar de uitspraak in Hebreeën 10. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Moet met die klemtoon gelezen worden. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Namelijk niet die slachtoffers en die offers van het oude verbond brachten verzoening voor de zonde. Maar de dood van de Heer Jezus bracht verzoening voor de zonde.
Ten aanzien van wat je net zei over het de Heer voor de gemeente heeft overgegeven.
Ja. Ja. Hebreeën 9 vers 15. Ik zoek hem even op. Vers 14 dus waarschijnlijk, hè? Of niet? Vers 15. Vers 14. Daar staat hetzelfde. Vers 13 wijst op de oud-testamentische typen. Net zoiets, hè? En vers 14 staat, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Nou, dat kan ik heel gemakkelijk beantwoorden, want uit het voorgaande, in heel het voorgaande van Hebreeën 9 overigens, wordt uitgelegd dat het bloed der stieren en bokken gebracht werd in het heilige der heiligen, namelijk op de mercy seat, ik zeg het zo graag in het Engels, de Ark des Verbonds, op de genadetroon dus, hè, werd gebracht in het heilige.